Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 223 van de invasie. En na een optimistische aflevering van ons update gisteren hebben we beloofd dat we weer nucleair gaan vandaag. We hebben een vraag van luisteraar Roland. Ik zoek hem even op. Die vraagt: stel dat Poetin een tactisch kernwapen gaat gebruiken in Oekraïne. Geeft hij dan geen carte blanche aan Amerika om genadeloos conventioneel te reageren, omdat de wereld dit dan wil en verwacht? Ze kunnen dan bijvoorbeeld de hele Russische vloot torpederen. Poetin kan hier niet nucleair op reageren, want dat is zelfmoord. Of is dit dagdromerij? Welke scenario's, reacties van Amerika zijn volgens Boekestein en de Wijk mogelijk bij het gebruik van zo'n tactisch nucleair wapen? Nou Rob, jij zit volgens mij midden in die hele discussie op dit moment.
Absoluut, absoluut. Ik kom er net uit. En het interessante daarvan is dat we het hier natuurlijk ook niet precies weten. Ik heb gisteren verteld dat de optimisten tegenover de pessimisten, sommigen zeggen de realisten, staan. De optimisten zeggen van, hij gaat zo'n kernwapen helemaal niet gebruiken. Want als hij dat heeft gebruikt, dan is de afschrikking weg. En dan kan hij er ook niet meer mee dreigen. En dan heeft hij eigenlijk gewoon geen enkele optie meer over. Dus dat gaat hij niet doen. En bovendien wordt er hier ook gezegd, en dat zijn de mensen die het wel weten kunnen. Er is inmiddels via de hotline door Amerika met Rusland gebeld. En daar is even uitgelegd wat die grote consequenties zullen zijn die Biden in het vooruitzicht heeft gesteld als de Russen daadwerkelijk kernwapens gaan inzetten. En dan is natuurlijk de volgende vraag, wat zijn dan die mogelijkheden, die opties die Amerika nog heeft? Ja, dan kun je dus inderdaad gaan denken aan een conventionele aanval op doelen in bezette gebieden. Nu niet in Rusland zelf, want dat zou te escalator werken. Je kan dan gebruik maken bijvoorbeeld van het Army Tactical Missile System. De lange afstandsraketten die op die HIMARS, die meervoudige raketwerpers, kunnen worden gezet. Om doelen bijvoorbeeld onschadelijk te maken in de Krim. En daar wordt ook wel rekening mee gehouden, hebben we de indruk, door de Russen zelf. Omdat die hun onderzeeboten weg hebben gevaren.
Ik zag zo'n bericht.
Uit de Krimhavens. Want daar zijn ze gewoon te kwetsbaar. Dus alle belangrijke kapitale wapensystemen die ze hebben. Ja, die zal je dan zien vertrekken uit de Krim. Want anders ben je de hele handel kwijt. En dat is natuurlijk ook niet handig. Dat is een mogelijkheid.
Maar dan sorteren ze dus daarmee voor op zo'n scenario.
Daar sorteren ze op voor, daar sorteren ze dus op voor. Althans, dat lijkt zo te zijn. En dat is dus wat ook een aantal mensen hier zegt. Andere mogelijkheden zijn keiharde en verschrikkelijke cyberaanvallen op Rusland. Dat zou een mogelijkheid zijn. En je kan ook allerlei politieke maatregelen nemen. Je kan bijvoorbeeld besluiten tot een totale handelsblokkade van Rusland. En dat zou bijvoorbeeld de Europese Unie kunnen doen. Dus dan sluit je echt alles af en dan kan er niet meer handel worden gedreven met Rusland. Nou, zo heb je een aantal van die mogelijkheden die je op dit ogenblik ziet opkomen. En ja, dan moeten we maar even kijken wat er dan daadwerkelijk gebeurt. Maar nogmaals, een aantal van die optimisten hier, die zegt van, het gaat gewoon niet gebeuren. Hem is duidelijk gemaakt, Poetin, wat de consequenties zijn, en hij gaat het gewoon niet durven.
Ja, en dan laten we nou eens een scenario maken. En jongens, ik weet het zelf absoluut niet, maar je maakt dan scenario's. Hè? Stel je voor dat Poetin toch een tactisch kernwapen, een klein kernwapen inzet in de Donbass. Hè? Ja. Dan zou dus de reactie zijn, dat lees je ook in de krant, hè, van, dan willen ze Sevastopol uitschakelen. En sommige mensen noemen ook de Russische vloot voor zover nog aanwezig.
Ja,
ja. En mijn vraag aan jou, Rob, is: als dat dan gebeurt, wat is dan de reactie van Poetin? Dat is natuurlijk een kernvraag. En niemand die het weet.
Niemand die het weet. En ik heb ook het gevoel, hoor, dat er nog wel wat wens aan de grondslag ligt dat het niet gaat gebeuren. Want hier, we hebben echt een verhit debat. Ik heb zelf ook de vraag gesteld van maar welke opties heeft Poetin dan nog? Want hij heeft dit gebied nu tot Rusland verklaard. Dat raakt hij dan kwijt. Hoe groter de opmars van Oekraïne wordt, hoe groter het risico is dat hij dit gaat doen. En wat heeft hij dan nog meer voor opties? Nou ja, dan wordt er gezegd, hij zou inderdaad nog meer kritische infrastructuur kapot kunnen maken. Er even vanuitgaande dat hij achter gemakshalve dan, dat hij achter de opblazen zat van Nord Stream 1 en 2. Dat zou hij kunnen doen in NAVO-landen. Hij zou terreurbombardementen kunnen uitvoeren op Oekraïnse steden. Dat doet hij al. Het moreel van de bevolking verder aan te tasten. En hij zou dus kunnen proberen om op tijd te werken, zodat de animo om nog verder te gaan in het Westen vermindert. Ja, maar dat laat dus onverlet dat geen harde argumenten zijn om geen kernwapens te gebruiken. De grote vraag is, wat voor kernwapens? Nou, persoonlijk geloof ik niet zozeer dat je dan als eerste een nucleair slagveldwapen gaat gebruiken. Maar ik zie veel meer dat je dan overgaat aan demonstratieve inzet. Hoog in de lucht ergens om een punt te maken. En nogmaals, daar zijn gewoon precedenten van. Dat is ook hier even aan de orde geweest. Tijdens de Cuba-crisis is dat gebeurd. Toen zijn er tijdens de crisis een aantal explosies hoog in de lucht uitgevoerd. En dat zou je nu weer kunnen doen. Gewoon daarmee maak je een punt. Maar militair is het totaal niet militair. Is het totale inzicht in je kant wat je aan het doen bent. Maar je maakt een punt. Dat lijkt me eerlijk gezegd het meest logische nucleaire antwoord wat Poetin zou kunnen geven. En daarop kan je ook verwachten dat er dan bijvoorbeeld keiharde aanvallen komen op militaire doelen in de bezette gebieden. Onder andere zelfs door Amerika. En dat zal waarschijnlijk ook wel in het vooruitzicht zijn gesteld door Amerika.
Zou dat niet juist gezien worden als een zwaktebod? Als Poetin dus nu conventioneel niks voor elkaar krijgt en dan schiet hij een kernwapen af in de lucht. Dan durf je het dus niet.
Ja, maar dan moet je dus. Daar zit ook een escalatieladder in. Want het idee is dan, en dat staat ook in de richtlijnen van de van Poetin over de inzet van kernwapens. Punt 4 van zijn richtlijnen die 2 jaar geleden zijn verschenen, daarin staat, je kunt escaleren om te deescaleren. Dus dan hoop je met zo'n punt dat je maakt, zo'n nucleair punt dat je maakt, dat dan de tegenstander tot inkeer komt en zegt, oké, we gaan bijvoorbeeld nu onderhandelen. Het zou dus een iets kunnen zijn om de onderhandelingen af te dwingen. Ja, het staat erin. Ook als je conventioneel keihard gaat aanvallen op doelen in Oekraïne of in de bezette gebieden in Oekraïne. Mm-hmm. Ook dat zou dus zo'n respons rechtvaardigen. Maar het staat gewoon ook in de doctrine. Demonstratieve inzet. Dus het kan wel. En ja, het is gewoon heel lastig te zeggen of Poetin gewoon het risico neemt. Op een verdere betrokkenheid van de Amerikanen hierbij. En we hebben nu wel gezien dat die Amerikanen met die HIMARS en alle andere wapenleveranties wel buitengewoon effectief zijn.
Ja. Wat ik er zo angstaanjagend aan vind is dat, kijk, Poetin kan dit niet verliezen. Een scenario waarbij hij dan dus het allemaal niet durft te doen en vervolgens Donbass wordt uitgejaagd. Tuurlijk. Hoe moet hij dat thuis uitleggen, jongens?
Ja, maar weet je, Arjan, dit is het kroonargument. En ik moet zeggen, de optimisten hebben daar ook niet echt een goed antwoord op. En ik moet ook vervolgens zeggen dat de pessimisten op dit gebied, die dus dit argument wat jij net noemt, gebruiken, dat die hier in Engeland, dat die, althans in de bijeenkomst waar ik ben, dat die ver in de meerderheid zijn.
Huh. Ja. En daar hoor jij ook bij dan, denk ik. Hè?
Nou ja, kijk, weet je, ik sluit nooit wat uit. Ik heb 1 ding geleerd in alle jaren dat ik dit doe. Sluit nooit wat uit. Onderschat je tegenstander nooit. Denk nooit dat je zeker weet hoe iets gaat. Ik heb die fout ook in het begin gemaakt dat ik dacht van hij gaat niet aanvallen. Dat heeft hij toch gedaan. Daarmee heb ik gezondigd tegen mijn eigen principes. Ik had eigenlijk moeten zeggen, ik weet het niet.
Mm-hmm. Ja. Maar het is wel angstaanjagend, jongens. Want we moeten dan dus maar hopen dat die escalatie op een gegeven moment stopt. Hè? Dat is waar we op moeten hopen. Maar dat kan volkomen uit de hand lopen.
Ja,
het is voor heel wel denkbaar wat Rob ook net zei, Hugo. Dan gaat hij toch in het Westen nog meer dingen kapot maken.
Ja, dat heet horizontale escalatie. Ja. Ik bedoel, dat is een normale tactiek.
En dan moeten wij dus ook weer daarop reageren.
Ja.
Tjonge.
Hebben we nou die hele vraag beantwoord?
Die jongen was optimistisch. Hij zei dus dat als wij de Krim kapot zouden maken, dan kan Rusland daar niet nucleair op reageren. Dat was de essentie van de vraag. Hè?
Ja, ze kunnen altijd nucleair reageren. Ja. Dat kan altijd. Dat is eigenlijk de laatste troef die hij nog voor anderen achter de hand heeft. Maar als hij het doet, is hij die troef ook kwijt. Dus hij zal hem ook niet onmiddellijk inzetten. Dus het is niet mijn inschatting dat dit de eerste optie is die hij zou willen uitspelen. Dus dan ga je eerst, laten we zeggen, vitale infrastructuur à la Nord Stream 1 en 2 kapot maken. Je gaat terreurbombardementen uitvoeren tegen de burgers in Oekraïne. Dat soort dingen kan je veel beter doen op korte termijn.
Hmm. Maar misschien nog even heel concreet. Hè? Vrijdag heeft dus Poetin delen van Oekraïne eeuwig onderdeel van Rusland genoemd. Ja. Zaterdag is hij daar al een belangrijk deel, die strategische stad Liman, van kwijtgeraakt.
Ja.
Hij zei, we gaan ons nieuwe gebied met alle mogelijke middelen verdedigen. Dit is geen bluf. Nou, vooralsnog lijkt het dus wel bluf, want ik zie niks.
Nou ja, dat is natuurlijk een ander punt. Je kunt niet eeuwig doorgaan met zeggen van dit is geen bluf. En je kunt niet eeuwig doorgaan met dreigen met iets. Want als het niet gebeurt, ben je geloofwaardigheid totaal kwijt. Dus dat is ook stom. Dat pleit er dus ook voor om te denken dat hij op een gegeven ogenblik toch die stap naar voren moet doen en die kernwapens gaat inzetten. Want anders ben je totaal ongeloofwaardig. Word je echt helemaal de risée van de wereld.
Ja.
Ja, dat is gewoon een kijk, weet je, afschrikking met kernwapens heeft alleen maar zin als je bereid bent om ze te gebruiken. Anders heeft afschrikking gewoon geen zin. Dan kun je net zo goed je kernwapens in de vuilnisbak kieperen. Dat is gewoon wat het is. Je moet de bereidheid hebben om ze in te zetten, want anders is het niet geloofwaardig.
Ja, dan moet Poetin nu toch wel? Hij heeft het toch gezegd?
Nou ja, dat is het hele punt. Ik bedoel, daar kom je dus verdomd dichtbij. Maar misschien durft hij het wel niet en we weten nooit, althans niet nu en ook waarschijnlijk de komende maanden niet, wat Biden precies tegen Poetin heeft laten zeggen via de hotline.
Nou, ik denk dus dat Biden echt heeft gezegd, als jullie dat doen, dan zullen wij conventioneel losbarsten. Dat heeft hij gewoon neergelegd bij de Russen.
Zou mijn inschatting ook zijn. Maar ja.
Dat betekent dat Poetin toch eventjes zijn knopen telt. Hè?
Ja.
Nou, nog een laatste gedachte. We gaan altijd uit van de gedachte, zelf zeg ik hem ook heel vaak, van nou ja, als hij verliest, dan is hij er geweest. Hè? Zou het ook zo kunnen zijn, stel je voor dat hij verliest. En dat, dan, hij stopt de oorlog, smadelijke nederlaag. Maar goed, dan is die vreselijke mobilisatie met al die ellende is ook achter de rug. Hij hangt een verhaaltje thuis op en hij heeft misschien nog voldoende macht om een paleisrevolutie van zich af te houden.
Ja.
Misschien kan dat ook nog, jongens. Ik weet het allemaal niet.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een discussie die we hier hebben. Van in hoeverre is er nou een paleisrevolutie opkomst? Dat zou best kunnen hoor, als je ziet hoe het aan het schuiven is achter de schermen. Maar goed, dat heeft weinig met kernwapens te maken. Maar het zou natuurlijk wel het mooiste zijn als dat gaat gebeuren.
Want veel Russen, onderdeel van de elite, vinden dit geen verstandige oorlog. Dit was een war of choice of Poetin. En
ja,
dat klopt. Een desaster.
Ja. Huh? Ja, zeker. En een war of choice, een keuzeoorlog, als die slecht afloopt, dat loopt altijd slecht af met de leider. Hey jongens, ik moet wel eventjes nu weer naar beneden toe.
Oh, ja. Je moet weer naar je vader gaan
vergaderen, want dat kan natuurlijk niet zonder mij doorgaan. Hè?
Dan wordt het te optimistisch. Oké, nou hierbij Roland, hopelijk antwoord op je vraag. En ik spreek jullie morgen weer.
Tot morgen.
Oké, tot morgen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.